De tekst van vanmiddag is de eerste schriftlezing uit het boek Ezechiël, hoofdstuk 47, vers 1 tot 12. Beschrijving van het water dat uit het heiligdom stroomt. We hebben die nieuwe tempel, waar het ook morgen over ging. En daarna lees ik ook nog uit Openbaring 22, vers 1 tot 5. Ik zei vanmorgen al veel dingen uit Ezechiël komen terug in Openbaring. Ook deze stroom, rivier van water, komt ook terug in Openbaring 22, vers 1 tot 5. Dus eerst lezen we Ezechiël 47, vers 1 tot 12. De tekst voor de preek vanmiddag. En daarna ook nog Openbaring 22, vers 1 tot en met 5. Eerst Ezechiël 47, vanaf vers 1. Daarna bracht hij, dat is die engel die zich al rondleidt, mij terug naar de ingang van het huis, van de tempel, voor de deur daar. En zie, er stroomde water uit van onder de drempel van het huis naar het oosten, want de voorkant van het huis lag naar het oosten. Het water stroomde naar beneden van onder de rechterzijde van het huis, ten zuiden van het altaar. Vervolgens bracht hij mij naar buiten via de noordenpoort en leidde mij buitenom rond naar de buitenpoort, dus van de buitenste muur, de buitenste voorhof, in de richting die naar het oosten gekeerd is. En zie, uit de rechterzijde van die oostpoort borrelde water. Toen de man naar het oosten naar buiten ging, was er een meetlint in zijn hand. Hij mat 1000 el, ongeveer 500 meter, en liet mij door het water gaan. Het water kwam tot de enkels. Hij mat weer 1000 el en liet mij door het water gaan. Het water kwam tot de knieën. Toen mat hij er weer 1000 en liet mij erdoor gaan. Het water kwam tot de heupen. Nog eens mat hij 1000 el. Het was een beek waar ik niet door kon gaan. Want het water was heel hoog. Water waar men alleen zwemmend door kon. Een beek waar men anders niet door kon gaan. Hij zei tegen mij, hebt u het gezien, mensenkind? Toen leidde hij mij en bracht mij terug naar de oever van de beek. Toen ik teruggekeerd was, zie, bij de oever van de beek stonden zeer veel bomen, aan deze kant en aan de andere kant. Hij zei tegen mij, dit water stroomt weg naar het oostelijke gebied en stroomt in de vlakte naar beneden en komt in de zee, dat is de Dode Zee. In de zee uitgestort wordt het water gezond. Het zal gebeuren dat alle levende wezens die er wemelen, overal waar een van beide beken naartoe komt, zullen leven. Daar zal zeer veel vis zijn, omdat het water daarheen komt. En alles waarin deze beek komt, zal gezond worden en leven. Verder zal het gebeuren dat er vissers langs zullen staan vanaf NG tot Eglaim en er zullen droogplaatsen voor sleepnetten zijn. Hun vis zal van elke soort zijn, zeer talrijk, zoals de vis in de Grote Zee, dat is de Middellandse Zee. Maar de moerassen ervan en de poelen ervan zullen niet gezond worden. Ze zijn aan het zout prijsgegeven. En langs de beek, langs de oever ervan, zullen aan deze kant en aan de andere kant allerlei vruchtbomen opkomen. Van het blad niet zal verwelken en van de vrucht niet zal opraken. Elke maand zullen ze nieuwe vruchten voortbrengen, want het water ervoor stroomt uit het heiligdom. De vrucht ervan zal tot voedsel dienen en het blad ervan tot genezing. Zover Ezechiël 47, nu Openbaring 22, de eerste 5 verzen. Dat is het beschrijving van het nieuwe Jeruzalem. Vanmorgen, ik kijk al even naar hoofdstuk 21, nu het vervolg, hoofdstuk 22, waar die rivier terugkomt. Openbaring 22, vanaf vers 1. En hij, dat is weer een engel die Johannes ook de weg wijst. En hij liet mij een zuivere rivier zien van het water des levens, helder als kristal, die uit de troon van God en van het Lam kwam. In het midden van haar straat en aan de ene en aan de andere zijde van de rivier bevond zich de boom des levens, die 12 vruchten voortbrengt. Van maand tot maand geeft hij zijn vrucht en de bladeren van de boom zijn tot genezing van de heidenvolken. En geen enkele vervloeking zal er meer zijn. En de troon van God, van het Lam, zal daar zijn. En zijn dienstknechten zullen hem dienen. En zullen zijn aangezicht zien. En zijn naam zal op hun voorhoofd zijn. En daar zal geen nacht zijn. Ze hebben geen lamp. En ook geen zonlicht nodig. Want de Heere God verlicht hen. En zij zullen als koningen regeren in alle eeuwigheid. Tot zover de schriftlezing.
De tekst voor de preek is Ezechiël 47, vers 1 tot 12. Het thema: de Heere geeft een stroom van levend water. Dat is dan als eerste stil bij de oorsprong, als tweede bij de diepte en als derde bij de kracht van dat water. Als eerste de oorsprong van het water. En gemeente, opnieuw ziet Ezechiël heel bijzondere dingen in zijn. Dat visioen van die tempel is al bijzonder. En hij zag daar de heerlijkheid van de Heer terugkeren. En dan nu neemt die engel die hem daar rondleidt als het ware, neemt hem mee. En hij ziet water dat uit de van onder de drempel van de tempel komt kabbelen. Daar zo over het tempelplein stroomt en dan verder de tempel uit en een stroom water die steeds dieper wordt. En het is heel bijzonder water. Niet zomaar een bronwater zoals je kunt vinden, maar het is water dat leven brengt. Waar de dode zee levend van wordt. Een stroom van levend water. En dan moeten we opnieuw bedenken, wat ik ook vanmorgen zei, dit is een profetie over de eindtijd, zoals zoveel profetie in het Oude Testament. En dat is dan altijd een schilderij waarin heel veel dingen tegelijk worden afgebeeld. En van de hele rijkdom van Gods werk. Alsof het ook al vaak heel dichtbij is en allemaal tegelijk gebeurt. Terwijl de Heere dat in stappen vervult. Als Christus eerst al in de terugkeer van Israël na de ballingschap. Maar een eerste kleine stap. Want dat geestelijk herstel, waar hij zich over schrijft, volkomen herstel, dat bleef nog uit. En toen is Christus gekomen en heeft zijn geest gegeven. God heeft al, is al bezig met de vervulling van dit visioen, van deze profetie. Die stroom van levend water, die is er nu al op een bepaalde manier. We kunnen zeggen, hij stroomt langs je heen. Net zoals Ezechiël dat ziet gebeuren. Het zou het erg zijn als je dat water laat gaan. Als je voor de dood kiest, dat het leven langs je heen stroomt. En wat wij nu ervaren van de kracht van de geest, de kracht van Christus, dat is nog maar een eerste begin. Mag ons verlangend maken naar de verdere, de volkomen vervulling van leven uit de dood, geestelijk, maar ook letterlijk. Het land wordt weer levend. We gaan er naar kijken en dan als eerste, waar die stroom begint, de oorsprong. Ezechiël ziet dat water uit de tempel komen, onder de drempel vandaan. Die tempel waarin eerder de heerlijkheid van de Heer is teruggekeerd. Daar is God aanwezig op een heel bijzondere manier. Die tempel die al klaar stond, maar waar nu God is gekomen. Waar hij woont, waar hij is met zijn heerlijkheid. En wij zagen vanmorgen half uit Openbaring 22 dat de volkomen vervulling van dit visioen van die nieuwe tempel, het zal zijn in het nieuwe Jeruzalem, op de nieuwe hemel, de nieuwe aarde. En waar God bij ons zal wonen voor altijd. Waar heel de aarde één grote tempel zal zijn. De Heer zal zijn volk Israël in heel de wereld geestelijk herstel geven. Dat hij weer bij hen kan wonen. Dat hij zijn volk niet meer hoeft te verlaten, omdat ze maar blijven zondigen, tegenin blijven gaan. Maar hij kan weer bij hen wonen. En door deze stroom van levend water, waardoor het land herstelt. Het heil wat God belooft is niet alleen geestelijk voor onze ziel, maar ook heel aards. God maakt alles nieuw, heel zijn schepping, het land, de wereld. Dat land, de nieuwe aarde, wordt een nieuw paradijs. In Openbaring staat dat aan de weerskanten van die stroom staat de boom des levens, de boom van het paradijs. Het land zal overvloedig vrucht dragen. En tegelijk, heb je dat punt wat ook vanmorgen overging, je ziet aan de beelden, je kunt niet zomaar alles letterlijk nemen, want die waterstroom begint boven op een berg. Een rivier begint op een bergtop in het echt. Maar laag in een dal. En die waterstroom wordt heel snel dieper, zonder dat er een soort, ergens anders naar water bij komt. Normaal gaat het zo. Je hebt vaak, hoe begint het Rijn? Ergens in Zwitserland, met een stroompje hier, een stroompje daar, en er komen nog zijrivieren bij. En als je dan Nederland binnenstroomt, is het een grote, brede rivier geworden. Maar deze stroom wordt vanzelf dieper. Heel wonderlijk. En er groeien ineens heel veel bomen, wonderbomen, die ook elke maand vrucht dragen. God zal alles nieuw maken. Niet alleen, ook het land Israël. En dat blijft staan. In Ezechiël is dat onlosmakelijk met elkaar verbonden, het geestelijk herstel voor Israël in het land Israël. Dat zal teruggekeerd zijn. Ook in de toekomst zal God nog een plek, een plan hebben voor het volk Israël in dat land? Hoe dan? Dat is de vraag. Dat is een moeilijke vraag. Maar het zal ook tot zegen zijn voor heel de wereld. Die bladeren zijn tot genezing van de heidenvolk, is de Openbaring ook. En dat komt bij de Heere vandaan. We zagen vanmorgen al hoe de terugje van de Heere genade was, onverdiende goedheid. En ook hier weer. Want de Heere, Israël had er zelf naar gemaakt. Dat het in ballingschap moest gaan, dat de Heere vertrok. Maar nu komt hij terug. En hij geeft stroom van water uit zijn heiligdom. Wat heel overal nieuw leven brengt. God wil met ons zijn en leven brengen. Dat mag ons bemoedigen als we zelf merken dat we er niet naar gemaakt hebben, dat God met ons is. Als je aanloopt tegen de dood, de afbraak, dat God leven zal geven. God wil met ons zijn. Het is genade, Emmanuel, God met ons. Dat kan alleen door Christus. Dat weten we uit het Nieuwe Testament. En in dit geval zie je het ook heel duidelijk als je kijkt naar hoe die stroom, die rivier van levend water terugkomt in Openbaring 22. Daar stroomt die rivier door het nieuwe Jeruzalem. En waar komt die vandaan? Uit de troon van God en van het Lam, lazen we. Troon van God en van het Lam. Het Lam, dat is Christus in Openbaring. Die stroom van levend water, die is er door wat Christus gedaan heeft. En Jezus zelf spreekt ook over levend water. Johannes 7, wie in mij gelooft, zoals de schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. Dus als Jezus dat zegt, dan zegt hij als het ware, ik ben de vervulling. Van die rivier uit Ezechiël 47. Ik ben de bron, de oorsprong van het levende water. Johannes zegt erbij dat Jezus dat zegt over de Heilige Geest die komen zou. Als je door de Heilige Geest met Christus verbonden bent, dan ben je als het ware ook verbonden met deze stroom van levend water. En nu al. Al een stap in de vervulling van deze bijzondere profetie.
In en door Christus en door de Heilige Geest is deze stroom van levend water er nu al. En dat water met leven. Alleen door dit water, door Christus, door de Heilige Geest, kun je leven zoals God het bedoeld heeft. Als je leeft bij deze stroom, dan zal je leven vrucht dragen. Mag je uitzien naar de eeuwige vreugde bij God door Christus. Bij Hem. En daarom leef niet zonder Christus. Ja. Het leven kan leuk lijken ook zonder God. Mooie dingen die je kunt doen. Uitdagingen. Best uit jezelf halen. Maar wat God geeft is veel mooier. Veel dieper. Wat wij hier hebben, ja, schoonheid vergaat. Het even sterk. Het is voorbij. Soms heel snel, in één keer. Een ongeluk. Het knapt iets in je hoofd, in je lijf. En het is voor altijd een rolstoel of je bent weg. Maar deze stroom blijft en wordt steeds dieper en mooier en heerlijker. Nou, als je Christus lief hebt, dan mag je uitzien, opzien naar God. Hè? Alles gaat voorbij. De dingen takelen af. We dragen de pijn in ons mee. En sommige mensen dragen heel veel pijn mee. Als het ware de dood voelt werken. Waar gaat het heen? Met onze samenleving. Met de wereld. En veel mensen zijn, ja, ik spreek veel mensen die bezorgd zijn. Zeg, ja, ik kijk niet naar het nieuws. Joh. Zoveel nare dingen die je ziet. Hè. Waar gaat het heen? Wij mogen weten, er is een stroom van levend water bij God vandaan, die nu al actief is en die straks alles nieuw zal maken. Onze hulp is van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft en die in Christus bij ons is komen wonen en zal komen wonen. Hij zal alle dingen nieuw maken. Stromen van levend water, zodat je binnenste vloeien. De kracht van het leven, van het water, zal je leven nu al doortrekken. Juist, dat is het wonderlijke hoe God werkt, juist door zwakheid, door afbraak, door lijden heen, komt Gods kracht openbaar. Ook al lijden we gebrek, hoe de pijn en de zorgen in Christus hebben we het leven en overvloed. Als God maar met ons is, dan is het goed. Zijn genade is voor ons genoeg. Hij zal alles nieuw maken. Dat is de oorsprong van het water. Dat komt bij God vandaan. Dat is het eerste punt. Het tweede punt, de diepte van dat water. Die engel die zich begeleidt door die tempel heen, neemt hem nu mee bij de tempel vandaan. Hij zich al ziet hoe dat water over de voorhof stroomt, zo naar het oosten toe. Deze kerk is naar het oosten gebouwd, zoals veel kerken, die tempel ook. Die ging naar het oosten, daar gaat het water heen. En die man neemt, die engel neemt zich heel mee naar de oostpoort. Niet direct, want, dat is eerder al gezegd, die oostpoort zit dicht, voor altijd. Door die poort is de Heer binnengekomen, zagen we vanmorgen. En daarna is die poort dichtgegaan, voor altijd, want God gaat nooit meer weg. Zijn heerlijkheid zal altijd blijven. En daarom hebben ze een omweg via de noordelijke poort, zijn we buiten, bij de buitenste muur, naar de oostpoort toe van de buitenmuur. En daar ziet Ezechiël weer iets wonderlijks. En zie, staat er opnieuw in vers 2. Uit de rechterzijde borrelde water. Het borrelt, het gaat niet om een grote stroom. Een beetje als water dat een fles stroomt, die omvalt. Dat water dat stroomt zo naar het oosten toe. En die man, die engel, loopt die kant op, 1000 ellen ver of een half kilometer. Hij heeft een meetlint bij zich. En dan meet hij hoe diep het water is. Nou, het is nog niet zo diep. Het komt tot de enkels ongeveer. Dan mag ik doorheen waden. Maar weer gaan ze een halve kilometer verder, 1000 ellen. Is al een stukje, maar het komt tot de knieën. En dan nog weer 500 meter. Is het nog dieper geworden? Het komt tot zijn middel. En dan nog weer 1000 ellen verder. Kun je er
niet meer staan. Je moet zwemmen om er doorheen te komen. Dat is wonderlijk. Water dat heel snel dieper wordt, zonder dat er ergens anders dan water bij komt. Ik denk dat ik dat laat zien van hoe God werkt. Heel wonderlijk. Als God werkt, worden dingen groter, dieper. Waar komt het vandaan? Ja, bij God vandaan. Hij roept de dingen die niet zijn, alsof ze waren. Ik hoop dat je verlangt naar Gods werk. Gods werk in je eigen leven, in je hart. Dat het er verder gaat. Dat je bidt om het werk van de Heilige Geest in de gemeente. Wat nodig is, dat God in de gemeente werkt. Dat we meer hebben dan het fijn met elkaar en af en toe een fijne ervaring, maar dat levens worden vernieuwd. Met elkaar meer leren, meer verbonden worden aan Christus, aan elkaar. Dat wij leren elkaars lasten te dragen. Dat wij leren liefhebben. Zachtmoedig worden en nederig van hart. Dat God werkt in deze wereld. Dat heeft de wereld het nodig. Dat de geest van God daarin werkt. En ja, wat lijkt het vaak weinig, hè? Wat kan je daarvan zien? Hoe gaat zo langzaam? Ja, misschien is het maar water tot de enkels als het ware. Maar het zal meer worden. De stroom zal zich verdiepen. God zal meer zegen geven. Dan mogen we ons naar uitstrekken. Onze mond wijd open doen. Heel veel zegen die ontvangen we ook niet omdat we er niet om verlegen zijn, niet om vragen. Maar de Heer vraagt dat we om bidden. Onze mond wijd open doen. En de prediking van Christus, van zijn evangelie, indrinken. En niet tevreden met een paar druppeltjes, met een straaltje. Er is een stroom van levend water die steeds dieper wordt. Iemand die dat heel goed begreep, het was de apostel Paulus. Ik weet niet of dat is opgevallen is, maar als je de brieven van Paulus doorleest, dan zie je dat eigenlijk elke brief heeft wel een gebed staan. En het is heel leerzaam om die gebeden eens te lezen, naast elkaar te leggen. Allereerst, Paulus dankt altijd eerst, voordat hij gaat bidden, kan les op zichzelf. En waar dankt Paulus voor? Waar bidt hij om? Hij dankt voor Gods werk, dat is het vooral. En hij bidt dat Gods werk dieper en meer wordt. Paulus bidt maar zelden om gezondheid of om al die dingen. Ja, mag je best om bidden natuurlijk, maar allereerst hebben wij nodig meer van Gods werk nodig. In onszelf, in de gemeente, in de wereld. Paulus dankt voor wat er is en hij bidt dat Gods werk zich zal verdiepen. Want ook in Efeze 3 staat zo'n gebed van Paulus. Dat God ons diep van binnen kracht wil geven door zijn geest. Met de bedoeling dat we steeds meer gaan kennen van de wonderlijke liefde van Christus. Hoe breed en hoe lang, hoe diep en hoe hoog die wonderlijke liefde van Christus is. Dat de stroom als het ware steeds dieper wordt. Die liefde die de kennis te boven gaat. Zegt Paulus erbij. Dat is apart, hè? Hij wil het kennen en toch het gaat de kennis te boven. Maar je bent nooit klaar ermee. Steeds dieper. Zo onbegrijpelijk. Zo wonderlijk. Zo onophoudelijk. En als het ware, je kunt er niet zomaar doorheen waden. Alleen maar in zwemmen, zo gezegd. In Christus is er altijd meer. Zijn werk gaat door. Ja, zie je naar uit. Zie je uit naar Gods werk. Hè? In je kinderen, je familie, je gezin, de gemeente, de zondagschool, de club en hier zondag als het woord met elkaar open doen. Dat het meer is dan een mooi samen zijn. Dat we Christus zien, zijn heerlijkheid. Op zo'n manier dat het ons innerlijk verandert. Van heerlijkheid tot heerlijkheid. Mogen we bidden dat de Heere doet wat hij belooft. Dat zijn werk dieper zal worden. Als het gaat om ja, het evangelisatiewerk. We mogen uitzien naar wat de Heilige Geest zal doen. Aan de ene kant, ja, onze tijd, onze cultuur is geen makkelijke voedingsbodem voor het woord van God. Soms ploegen op de rots lijkt er wel, nu weer nieuwe tekenen zijn van openheid voor het evangelie. Maar God belooft dat de stroom van water dieper wordt, dat zijn werk door zal gaan. En als je daar binnen mee bezig bent, dan mag je dat verwachten. Ja, hoe precies God zal het op zijn manier doen. Je kunt niet altijd even nameten en soms gaat het anders dan je denkt, juist soms door afbraak en tegenslag heen. God zal werken. En ook zelf zullen we veranderen. En meer leren kennen van de liefde van Christus. Hoe breed en hoe lang, hoe diep en hoe hoog die is voor ons. Het zal ons meer aan elkaar verbinden. Het zal niet zonder uitwerking zijn. Gods woord zal niet leeg terugkeren. Jezus zelf zegt ook, het koninkrijk van God is als een mosterdzaad, als een zuurdeeg. Het begint klein, maar het zal alles doortrekken en groter worden. Wijder, dieper. En de volkomen vervulling moet nog komen. Hoe zal dat zijn? Als zelfs het land, de aarde zal delen in de kracht van Gods vernieuwing. De toekomst voor wie met Christus leeft, is als het ware een oceaan van levend water. Onpeilbaar diep. Van Gods nabijheid. Die kracht en leven geeft. Van een vreugde die onuitsprekelijk is. Zal het zijn als wij hem zullen zien zoals hij is. Als God alles zal zijn in alle. En die stroom gaat mee. En mag je weten, het zal dieper worden. Gods werk. Ja. Ik zeg wel, als je jong bent, kan het leven best leuk en uitdagend zijn. Maar de teleurstellingen gaan onvermijdelijk. Ik kom onvermijdelijk, Ik merk het ook al. Ik ben nog geen 50, maar ik kan niet meer fysiek wat ik kon toen ik 30 was. Maar als de uitwendige mens wordt afgebroken, dan wordt de inwendige mens van dag tot dag vernieuwd. Want die wordt gevoed vanuit de stroom van het levende water. Nog even. Je mag zwemmen in de oceaan. Wat mis je veel. Mis je alles als je zonder Christus leeft. De diepte van het water. Tweede punt. Nu het derde, het laatste punt, de kracht van het water. En als Ezechiël heeft gezien hoe diep het water is, dan leidt de gids hem weer terug, zegt vers 7. Hij is al eerder geweest, maar nu is er iets anders, iets veranderd. Zie, staat er weer. Kijk eens goed. Kijk, opnieuw iets heel wonderlijks. Er groeit een compleet bos op die oevers. Peter gezegd, misschien is dat vol met boomgaarden. Het zijn allerlei soorten vruchtbomen. Wonderboom. Ze zijn ineens gegroeid. En de bladeren vallen nooit af. Ze dragen elke maand vrucht. En de bladeren zijn geneeskrachtig tot genezing. Ze gebruiken tegen allerlei kwalen. Hoe kunnen die bomen daar ineens groeien? Ja, dat komt door dat water, zegt vers 12. Het is water dat uit het heiligdom stroomt, dat een wonderlijke kracht heeft. En dan vertelt de engel tegen Ezechiël hoe die stroom verder gaat. Hij gaat naar het oosten, naar Jeruzalem is dan de dal van de Jordaan in. En de Jordaan die stroomt nog lager naar de Dode Zee. Dat is het laagste punt op aarde, de Dode Zee. Ook een van de zoutste meren ter wereld. Het water in de Dode Zee is zo zout dat er niks in kan leven. Geen krabben, geen slakken en torren. En vandaar die naam, Dode Zee. Het water is zo zout dat je erin blijft drijven. Ik ben één keer bij de Dode Zee geweest. Ik heb zelf ook even gedaan, toen dobberen in de Dode Zee. Je hoeft niets te doen. Blijf vanzelf drijven. Door dat zoutgehalte gaat het water een hogere dichtheid.
Dan blijf je drijven. En als die stroom van levend water zo bij die zee komt, de dode zee, gebeurt er iets wonderlijks. De dode zee wordt gezond, leven. Het is een soort opstanding uit de dood. De dode zee wordt leven. En overal zal er vis zijn. Krioelten van de vissen. Overal staan er vissers langs de oever om vissen te vangen. Zo levend wordt het water. En normaal is het zo. Wat gebeurt er als je schoon water hebt en je hebt vies water en je gooit het bij elkaar? Het wordt al het water vies. Maar hier is het anders. Omgekeerd juist. Als dat zuivere, levende water bij de dode zee komt, dan wordt het zoute, dode water gezond. God geeft leven. Juist op de meest onvruchtbare en vervloekte plaatsen ook. Want de dode zee was een zee, ja, die lag onder de vloek. Vroeger lagen daar Sodom en Gomorra. Steden die door God waren verwoest door vuur uit de hemel vanwege hun trots en hun grote zonde. Maar God brengt leven en vernieuwing juist daar waar de vloek van de zonde heerst. God verlangt ernaar dat we ons bekeren en leven. En hij zal ook heel de aarde weer levend maken. Ja, en dan in vers 11 nog even een mooi detail. Daar staat dat niet alles levend wordt. Want zout was niet alleen maar een vloek. En zout was ook inderdaad kostbaar. Het gebruikt in het eten, maar ook in de offers van de tempel. En daarom laat hier het zout niet helemaal verdwijnen. Modderpoelen aan de kant en nog, hij zegt vers 11... De moerassen en de poelen, die blijven zout. Kun je uitleggen als een blijvende vloek, maar misschien eerder ook juist wel als iets positiefs. Dat God zorgt dat het zout nog beschikbaar blijft voor de positieve bedoelingen. God geeft leven. Ja, en dat moet u niet helemaal. En de profetie hebben zeker een diepe geestelijke betekenis. Maar we moeten de aardse kant er niet van vergeten. Allereerst niet voor het volk Israël, maar ook hier gewoon voor de aarde, voor het land. En dit visioen gaat er vooral over hoe God het land weer gezond maakt. Eerst is het volk Israël geestelijk hersteld en dan wordt ook het land hersteld, de aarde. Ja, hoe God het zal doen? Dat is een moeilijke vraag. Maar God weet het. En tegelijk heeft ons ook veel te zeggen over onze omgang met de aarde. God heeft deze aarde gemaakt. Een enorme verscheidenheid aan levensvormen. En de aarde zucht nu onder de vloek door onze zonde. Die dode zee was een rechtstreeks gevolg van de menselijke zonde. En zo zegt Paulus, heel de schepping zucht dat het door de zonde is onderworpen aan de zinloosheid. Maar de aarde, de schepping is voorbestemd om door God vernieuwd te worden. En dat betekent ook dat wij de aarde niet zomaar kunnen gebruiken naar onze eigen inzichten. Als een soort voedingsbodem waar je veel mogelijk dingen uit kunt halen om geld mee te verdienen. Een soort productiemiddel. Zonder dat we erop letten hoe God die aarde bedoeld heeft. Zonder dat op de levensvormen die God heeft gemaakt in relatie met de aarde. Dieren, planten, bodemleven, allerlei soorten. En wij, ja, dat gaan we ook nu iets meer mee beseffen. Nu we aanlopen tegen allerlei problemen. Met de biodiversiteit, met de bodem, met het water. En je kunt van alles vinden over hoe de overheid of hoe sommige activisten dat willen aanpakken. En ook boeren, ja, die lijden onder Dus soms onder het soms inconsequente beleid van de overheid doen we niks vanaf, maar we kunnen niet ontkennen. We lopen aan tegen de grenzen in onze omgang met de aarde en de schepping. We moeten leren op een gezondere manier met de aarde om te gaan. Dat is geen links praat, dat kun je leren uit de Bijbel. Wij mogen weten dat de aarde helemaal vernieuwd en gezond zal worden, hersteld zal worden. God zal het doen, maar tegelijkertijd moeten wij dus wel respect hebben voor de aarde. En bovendien zegt de Bijbel ook, de aarde is vervloekt omwille van ons. Dat mag ons wel nederig maken, onze omgang met de schepping, de aarde. We moeten het zeker niet nog erger maken met ons gedrag. Juist bescheiden en uitzien naar de vernieuwing. Ons past respect voor de schepper, die ook de verlosser is. Ook van de aarde, van het land. Ook in dat opzicht mogen we ons wel leren schamen voor God. Dus we mogen verringen van schaamte. Ons mogen schamen voor hoe we vanuit onze drang tot beheersing, zucht naar meer verdienen, meer welvaart. Maar de aarde, de schepping, schepselen onder lijden. Maar de aarde zal weer leven, dat helemaal gezond worden. Ook daarvoor heeft Christus zijn bloed gegeven. Dat is een grote prijs. Christus stierf niet alleen om onze ziel te redden, ons lichaam te opstellen, maar ook om de aarde nieuw te maken. Gezond, levend. Zij dan geen diep respect hebben voor hoe God de aarde bedoeld heeft. En zou je niet blij worden van een wereld die minder te lijden heeft onder wat wij mensen ervan maken? Tegelijk, wij kunnen de aarde niet redden. We mogen uitzien wat God doen zal. En tegelijkertijd is het altijd zo in de Bijbel, een heel Gods werk. Als God, God werkt, God geeft genade, maar dat vraagt van ons ook een bepaalde houding. Dat wij met God meewerken, respect hebben voor hoe Hij het doet. Tegelijk, heeft het ook weer een geestelijke kant. Heel persoonlijk. Ons leven is van nature onderworpen aan de dood. Lichamelijk, iedereen sterft, maar ook geestelijk. Maar God wil leven geven. Leven dat vrucht draagt, ook voor Hem, tot zijn eer. Een vraag voor ons allen. Draagt je leven vrucht voor God? Denk aan de eerste psalm, die we straks ook gaan zingen. Die zegt, als je leeft bij het woord van God, dat bepeinst, overdenkt, dag en nacht, en als je het ook doet, zoals Jezus het zegt, dan is je leven als een boom geplant aan een waterstroom. Dan draag je leven vrucht voor God, tot zegen voor de mensen om je heen. En vrucht dragen voor God kan alleen als je leven is verbonden met Christus, de bron van het leven. De vrucht van liefde, blijdschap, en vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof of trouw, betrouwbaarheid. Zelfbeheersing. Die vooral tot uiting komen in relaties tussen mensen. De vrucht van de geest, die is tot zegen voor anderen en voor elkaar. We mogen God danken voor alle vrucht die Hij laat groeien in onze levens. Door zijn kracht, zijn woord en geest. In uw gemeenschap kiemt er leven en levensvolheid meer en meer. En tegelijk, we mogen ons ook wel schamen dat ons leven niet meer vrucht draagt voor God. Dat we niet meer voor elkaar, voor anderen, tot zegen zijn, maar juist zoveel elkaar tot last zijn, elkaar pijn doen, afbreken wat God geeft. Het ligt niet aan God, er is een stroom van levend water. Maar wij scheppen zo weinig water met vreugde uit de fonteinen van het heil. De stroom is er. We mogen eruit drinken. Door van het woord van Christus. Door de geest. Leef jij bij die stroom van levend water. Want dat zegt Psalm 1 ook. Als je,
Als jij niet leeft bij dat woord van God, als je leven geen vrucht draagt, dan zul je vergaan. Als je het kwaad bemint en lief hebt, dan zul je worden, in het oordeel worden weggeblazen als kaf voor de wind. Er is geen plaats voor je in het nieuwe Jeruzalem. Wat heb jij te zoeken? Daar is God alles in allen. Daar gaat het om Christus, wat hij gedaan heeft. En wat heeft hij te zeggen? Wat heb je te zoeken als het je nu niks zegt? Daar niet bij wil leven. Maar het kan anders worden. Als je je knieën buigt. Christus zoekt die zonde beleid. En met hem van hem vergeven mag ontvangen om te leren hem te volgen. Door zijn geest te leven. Als je zo leeft, bij deze stroom van water, mag je zeggen nog, ja, er komt nog een heerlijke toekomst. In het vaderhuis, bij het lam. En dat het lam zal mij en al de zijnen leiden naar de levende waterbronnen. Dat is Openbaring 7. Naar de oceanen van levend water. Alle tranen worden afgewist. Leef met Christus en leef bij het woord. Dan ben je voorbereid. En dan draagt je leven vrucht voor hem. En het leven is als een rivier die voorbij stroomt. Maar de stroom van levend water is er ook. Hij wordt steeds dieper. We mogen er met vreugde water uit scheppen. Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde. En tot in eeuwigheid. Amen. We gaan Psalm 1 zingen. Over die twee wegen. Bij het woord leven. Of zonder God leven. We zingen eerst nu vers 1 en vers 2. En na het dankgebed zingen we zonder aankondiging ook het derde en het vierde vers. Psalm 1, nu vers 1 en 2. En na het dankgebed als slotslang vers 3 en vers 4.